Wij waren nog terecht in 2 Timotheus hoofdstuk 3. Bij de laatste dagen en de zware tijden, zoals die genoemd worden in hoofdstuk 1, waarbij de apostel dus deze zware tijden aankondigt, en waarbij men in het algemeen meer liefhebbers zou zijn van zichzelf dan dat men zou zijn liefhebbers Gods. Het is een gelijksoortig schriftgedeelte dat wij vinden in 1 Timotheus 4, waar het genoemd wordt de laatste tijden, waarin men zou afvallen van het geloof en zich begeven zou tot verleidende geesten en leringen der demonen. En hier in deze 2e Timotheusbrief is dat uiteraard niet anders. Het zal ook duidelijk zijn dat diezelfde demonen een rol speelden achter deze figuren van Jannes en Jambres uit 2 Timotheus 3 vers 8. Dat waren immers de tovenaars, althans 2 van hen, volgens de traditie, die in de tijd Mozes tegenstonden, toen hij voor Farao stond om het volk te laten uitgaan. Maar zij stonden de waarheid tegen. Samenvattend worden ze genoemd in vers 8 van 2 Timotheus 3, mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar ja, dat is ook al niet zoveel bijzonders eerlijk gezegd, omdat in Romeinen 1 reeds gesproken wordt over de situatie van de mens in de wereld, met name in onze tegenwoordige tijd, waarbij gezegd wordt dat de mensheid als zodanig de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, en van hen wordt gezegd dat ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden, zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden, en zo verder. Met andere woorden, dit zijn geen nieuwe termen, maar het is de beschrijving van de mens sinds dat de wereld als zodanig ook officieel de Heer Jezus Christus en daarmee het licht der wereld verworpen heeft. Sinds die tijd, sinds de dood en opstanding van Christus dus, zijn immers de laatste dagen begonnen, volgens het Bijbels gebruik van de term. En sinds die tijd leven wij dus in zware tijden met een mensheid die aan deze beschrijving beantwoordt. In de macht van de boze, in de macht van de God deze eeuw, om zo te zeggen. En het noemen van Jannes en Jambres is in dat geval duidelijk genoeg. Maar van de mens wordt gezegd dat hij, als hij de waarheid tegenstaat althans, dat hij verdorven is van verstand en verwerpelijk aangaande het geloof. De tragiek echter van het schriftgedeelte hier in 2 Timotheus 3 is dat deze dingen gezegd worden over gelovigen, dat wil zeggen over wedergeboren mensen, die alsnog het werk Gods als zodanig tegenstaan en blijkbaar ervoor kiezen te leven volgens wereldse beginselen, volgens menselijke filosofie en daarmee dus de Heer verloochenen, want daar komt het in de praktijk op neer. Ik blader even naar de 2e Petrusbrief, waar wij ook zo'n schriftgedeelte vinden, meer in de stijl van de apostel Petrus wellicht, maar niettemin gaat het over hetzelfde. Want in 2 Petrus 1, zeker in het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, want daar neem ik die draad op, daar wijst Petrus op het profetisch woord dat zeer vast is, dat is vers 19 van 2 Petrus 1. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, nadat hij al gezegd had in vers 16, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Waarbij hij dus wijst op de kracht, de betrouwbaarheid van het woord van God. Dat is datzelfde woord van God waar Paulus op wijst als hij schrijft aan Timotheus. En waarbij hij hem op het hart drukt om aan dat woord trouw te zijn. En Petrus zegt hier min of meer dezelfde dingen. Want hij zegt dat profetisch woord, dat woord Gods, is zeer vast. Als men tenminste bedenkt dat het niet is voortgebracht eertijds. Vers 21 van 2 Petrus 1. Door de wil van een mens, enkelvoud, maar heilige mensen, hoeveel het waren weten we niet en hoe verschillend ze waren weten we dus ook niet, maar het waren heilige mensen die door die ene heilige geest gedreven werden, zodat de Bijbel toch maar één schrijver heeft. En als je dan bedenkt dat het boek niettemin tot stand is gekomen via verschillende schrijvers door de eeuwen heen en dan nog zo homogeen is, dat wil zeggen zo samenhangend, dan kun je ook al niet anders concluderen dan dat het toch het woord van God is. Maar goed, ik zeg dat met opzet, omdat men graag zegt, nou, die Bijbel komt uit zoveel verschillende tijden, met zoveel verschillende achtergronden, zoveel verschillende mensen hebben eraan gewerkt, dus ja, daar heb je ook al niks aan. Die conclusie ontgaat mij, want het zou uit de inhoud moeten blijken of je er wat aan hebt. En als je ervan uitgaat dat de Bijbel de waarheid is, dan moet het dus het woord van God zijn. Dan moet je het ook als zodanig bestuderen, namelijk als afkomstig van één en dezelfde bron. Langs verschillende kanalen, maar één en dezelfde bron. Want zo zit het in elkaar. Dan zal ook inderdaad blijken dat de Bijbel een samenhangend geheel is. Maar dat wil men in de praktijk niet. In de praktijk zegt men, ja, maar je mag die schriftgedeelten niet zomaar met elkaar vergelijken. Ze zijn geschreven door twee helemaal verschillende mensen in verschillende tijden. Enzovoort. Maar ja, dat moet je nou juist wel doen om te constateren of het het woord van God is of niet. En Petrus zegt dus iets volstrekt tegenovergesteld aan de gangbare opvatting als hij zegt, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Want meestal zegt men, we hebben een profetisch woord, maar daar kan je helemaal niet van op aan. En zeker als het gaat specifiek om profetieën die nog vervuld moeten worden, dan vindt men het ineens speculatief. Weet je wel, als je profetisch woord bespreekt, is speculatief. Dan komt dat tegen Sinterklaas loopbroeden. Ja, weet ik veel. Speculatief. Peter zegt, het is zeer vast. Niet maar vast, het is zelfs zeer vast. In de eerste Petersbrief noemde hij het eeuwig blijvende woord van God. Dat woord hebben wij, daaraan zal men zich vasthouden, daarbij zal men blijven. Maar dan volgt meteen 2 Petrus 2 vers 1... En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Dat wil zeggen, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Ja. Gelijk ook onder u valse profeten zullen zijn. Dat zeg ik altijd. Ja, dat had er moeten staan natuurlijk. Dat begrijpt u, hè? Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Gelijk ook onder u valse profeten dus, hè? Zijn zullen. Maar dat staat er niet. En dat ligt ook redelijk voor de hand, want valse profeten maken natuurlijk bij ons toch geen schijn van kans. Wij kennen überhaupt namelijk geen profeten. Die waren er in de eerste generatie van onze bedeling, van onze zware tijden om zo te zeggen. En daarna niet meer, met een term die ik ontleen uit Numeri, maar vooruit maar weer. Daarna niet meer. En dus iemand die zich voor profeet uitgeeft in onze dagen is, als hij profeet is, in elk geval vals. Waarschijnlijk is hij helemaal geen profeet, maar ja. Maar goed, er zijn er wel die zich ervoor uitgeven. Dan zijn ze dus vals. Dat schiet dus helemaal niks op. Maar dat is dus ook niet wat Petrus zegt. Hij zegt, gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn. En eigenlijk kun je dit vers beschouwen als een bewijs, als een argument voor het feit dat wij in onze dagen geen profeten hebben van God gezang. Dan had hij moeten zeggen valse profeten. Maar hij zegt valse leraars. Die zijn er wel. En ze vervullen de functie die de valse profeten in oud-testamentische tijd vervulden. Maar goed, en wat doen die dan? Wel, die zullen verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Statenvertaling stamt uit 16 zoveel, dus dit was de tijd van ketters, weet je wel. Dat is een redelijk nieuw woord in het Nederlands in die dagen. Dus dat wordt hier gebruikt. Maar het gaat natuurlijk gewoon om wat we noemen dwaalleren. Leringen die afwijken van de Bijbel in elk geval. Maar ze zouden verderfelijke ketterijen bedektelijk in het geheim, in het geniep invoeren. Laat het tot u doordringen. Dit zijn geen aardige woorden, geen vriendelijke woorden die hier staan natuurlijk. Hè. Zij zullen verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Als je absoluut blanco bent en onbevooroordeeld, dan lees je erin dat ze dat met opzet en in het geniep doen. Bewust. Alleen mag je niet zeggen in onze dagen, want dat is niet zo aardig om over je medebroeders en zusters, dan wel collega's, te zeggen. Dus dat mag niet. Maar dat geeft niet, dan lees ik gewoon Efeze 4. Want daar staat dat zij dat doen door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Waarbij de apostel kans ziet twee keer dat begrip listiglijk te introduceren. En waar hij dat vandaan heeft, dat lijkt me ook wel duidelijk. Want dat woord komt uit Genesis 2, hè? De tuinslang. Ja, dat was Efeze 4. Waar staat dat wij niet meer, vers 14, dat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. En het tegenovergestelde daarvan is de waarheid betrachten, volgens het volgende vers. Dat zou men dus doen. De waarheid betrachten en daarna volgt Johannes 17, uw woord is de waarheid. En volgt ook Johannes 17, heilig ze in uw waarheid, want dat staat daar allemaal. En dat gebeurt alleen door het woord Gods. En dat staat daarna weer in Efeze 5, dus weer een bladzijde verder. De Heer zou ons reinigen door het bad des waters, namelijk door het woord, de waarheid dus. Maar dat zou de Heer doen. Het probleem is dat gelovigen, de gemeente in het algemeen, van doen heeft en van doen had de eeuwen door met deze verderfelijke ketterijen, zoals ze hier in 2 Petrus 2 dan genoemd worden, namelijk met valse leraars die een ander doel nastreven, niet de betrachten van de waarheid, maar die het als doel hebben om zich meester te maken van de gemeente, of althans een deel daarvan, van de gelovigen. Ik zeg het maar gewoon binnen het Bijbels kader, want daarbuiten wordt het wat lastig om erover te spreken. Maar niettemin, de Bijbel waarschuwt daar uitdrukkelijk voor en benoemt het op voorhand. Zo zou het namelijk gaan. En dat staat er ook, hè. Er staat dan vervolgens namelijk in vers 2... zij zullen hun verderfenissen, 2 Petrus 2 vers 2... want die verderfelijke ketterijen heten nu verderfenissen, omdat ze leiden tot de dood, de werking van de dood, werking van het verderf. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. En terwijl ik het las, dacht ik even aan zo'n beetje samenvat, zo even heel de kerkgeschiedenis langs. En als je bij het begin begint, kom je al gauw bij de Rooms-Katholieke Kerk terecht. We zitten hier hoog in het noorden, dus in Emmen moet je dat redelijk kunnen zeggen. Volgende week weer Eindhoven, wordt iets lastiger, broeder. Maar vooruit. Maar dat moet je toch kunnen zeggen. En dan lees je dat precies zo. Men heeft zich meester gemaakt van de kerk. Enzovoort. En men heeft er een koopmanschap, staat er, vers 3. Een koopmanschap van gemaakt. Een business, een bedrijf, een zaak, hoe heet zoiets? Een koopmanschap lijkt me het meest duidelijke, goede Nederlandse woord. Een bedrijf.
Een
eigen koninkrijkje, ja. Ze zullen van u een business, een bedrijf maken, een koopmanschap. En er staat ook bij dat ze dat doen door gierigheid. Dus dan weet je inderdaad dat het daarom gaat. Het doel van een koopmanschap is winst maken. Ook volgens de Bijbel. Dus vooruit maar weer. En dat is gebeurd. En het was, ik noemde natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk in de veronderstelling dat het ver van uw bed is. Maar ik moet u zeggen, ook daarna, ook in de Reformatie, heeft zich dat weer, heeft dat weer de kop opgestoken. Het is business. En daarna in de evangelische beweging, per slot bestaat die ook alweer meer dan 200 jaar. Precies hetzelfde. Is één groot business, bedrijf, onderworpen aan management en managers, vooral in onze dagen enzovoort. Een business is het geworden. En waarom doet men dat? Ja, uit gierigheid, zegt mijn Bijbel. Dus ja, dat neem ik dan maar voor kennisgeving aan. En hoe doet men het? Wel, door bedektelijk en door arglistigheid, zegt mijn Bijbel. Dus dat neem ik ook dan maar voor kennisgeving aan. Ik bedoel, dat is niet mijn mening. Maar ik heb er geen mening over. De Bijbel zegt dat gewoon zo. En daar laat ik het dus maar bij. Zodat u mij verder niet meer hoeft te vragen, hoe zou het toch komen dat? Want het antwoord is, ja, door arglistigheid. En het gebeurt bedektelijk. En het gebeurt uit gierigheid. En het resultaat is een bedrijf. Een koopmanschap. Met een boekhouding en een winst- en verliesrekening. En dat soort dingen meer. Deze schriftgedeelten zijn niet populair. Om voor de hand liggende redenen uiteraard. Maar een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat in dit soort schriftgedeelten aangekondigd wordt een oordeel van Gods wegen over wedergeboren mensen, over gelovige mensen die zich opgesteld hebben als vijanden van de waarheid en dus het werk des Heren hebben tegengestaan. Die functioneerden in de praktijk als pionnen, als infiltranten. Ze hoorden er wel bij, maar ze dienden in werkelijkheid een andere partij. Hebben jullie dat nog? Ja, dat is dus heel hard. Maar dat is toch, dat wordt op meerdere schriftplaatsen naar voren gebracht. Dit is er één van. Want het is ook heel sterk, hè? Er staat dan meteen in vers 3... over welke het oordeel van overlang niet ledig is. Dat wil zeggen, dat is van tevoren bepaald dat daar een oordeel over zou komen. Hun verderf sluimert niet. Dat wil zeggen, dat verderf zal over hen komen. En dan krijg je vers 4. Indien God de engelen niet, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft. Vers 5. En God de oude wereld niet gespaard heeft. En vers 6. En God de steden van Sodom en Gomorra niet gespaard heeft. Maar niettemin vers 7 de rechtvaardige Lot daaruit verlost heeft. Vers 9, zo, want vers 9 sluit aan op vers 3, hè. Nou, vers 4 eigenlijk, sluit aan op vers 4. Kijk even goed in uw Bijbel. Vers 4 begint met, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft. Vers 9, zo weet. En dat zo, aan het begin van vers 9, wijst helemaal terug op, want indien, aan het begin van vers 4, indien God in het verleden oordeel gebracht heeft, zo zal hij dat ook in de toekomst doen. En zoals hij eenmaal de rechtvaardige Lot uit zo'n oordeel gered heeft, zo, vers 9, weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Het is een algemene uitspraak over onze bedeling. Die zou je zelfs terug kunnen leiden naar Romeinen hoofdstuk 2. Waarin bestaat eerst in hoofdstuk 1 dat God de wereld heeft losgelaten en implicerend dat God nu niet oordeelt. Maar hoofdstuk 2 zegt, maar denk maar niet dat er geen oordeel komt. Het komt wel. Cumulatief. Namelijk, men verzamelt zich een schat van toorn. Voor de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods. Dat is de algemene waarheid. Maar voor wat deze situatie betreft zijn we terecht niet in de wereld als zodanig, maar zijn we zelfs bij gelovigen terecht. Wedergeboren mensen. Die niettemin kiezen om toch te leven onder wereldse beginselen. En dat vinden we niet zo heel erg. Maar zodra wij zeggen, ja, dat betekent dat ze zich laten leiden door de duivel en zijn personeel. Want dat is toch God deze eeuw, de overste deze wereld en de overste van de macht der lucht. En het gaat om een strijd niet tegen vlees en bloed, maar overheden en macht. Ja, dan wordt het ineens toch wel heel ernstig. En dat is het ook. En daarvan wordt gezegd dat ook over hen een oordeel zou komen. In elk geval volgens Petrus in de dag des oordeels, maar de hele strekking van de tweede Petrusbrief, samengevat, is inderdaad dat God vandaag niet oordeelt, maar dat hij het wel degelijk in de toekomst zal doen. Dat is dezelfde gedachte als Romeinen 1 en 2. Alleen hier breed uiteengezet. Zo'n oordeel zal wel degelijk komen. En in 2 Timotheus 2, waar we vandaan kwamen, daar wordt ook over iets dergelijks gesproken, maar op een iets kortere termijn. Want daar staat vers 9 van 2 Timotheus 2. Maar zij zullen niet meerder toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen, van Jannes en Jambres, geworden is. Daar wordt gezegd dat de lui die zich zo gedragen zoals hier beschreven werd in de voorafgaande verzen, en daar kom ik nou niet meer op terug, dat die op een gegeven moment tijdens hun leven vanzelf tegen de muur oplopen, om zo te zeggen. Die vallen vanzelf door de mand. En dat is toch een redelijk hoopvolle gedachte. Al leidt het dikwijls tot een kerkscheuring of weet je veel wat. Hè? Want mensen die zich zo gedragen kunnen dat op de lange termijn niet volhouden. En er zijn dus twee dingen. Aan de ene kant gaat het hier al verkeerd met ze na verloop van tijd. Al kan dat soms lang duren. Als u mij vraagt, soms te lang. Maar wie ben ik om daar een uitspraak over te doen? Maar er komt natuurlijk een eindafrekening. Die namelijk die genoemd wordt in 2 Korinthe 5. Het is de meest voor de hand liggende, omdat het de meest neutrale is die genoemd wordt. Die van wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. En goed is dat men de Heer gediend heeft en het kwaad is dat men die andere gediend heeft. Want ja, je dient toch iemand. Het is een van de twee. Zie? En dat kwade, dat wordt vaak onderschat. Broeder, het is inderdaad waar. Hebreeën 10 spreekt daar ook over. En omdat u net genoemd hebt, zal ik hem dus ook noemen. Want daar wordt gezegd, in vers 26, want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. 10 vers 26 van Hebreeën. Zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een verschrikkelijke verwachting des oordeels. En hitte des vuurs dat de tegenstanders, degenen die tegenstaan, die de waarheid tegenstaan, 2 Timotheus 2. Jannes en Jambres stonden Mozes tegen, dus de waarheid tegen. Die zijn er ook in onze dagen. 2 Timotheus 3, sorry, was dat, ja. Maar hier in Hebreeën 10 staat, wordt gesproken in vers 27 over een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. En of dat nog niet genoeg is, als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf meent gij zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Dat wil zeggen, dat gaat echt over gelovige mensen. En zullen we antwoorden proberen te geven op de vragen? Als iemand de wet van Mozes heeft niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Dat was de wet. Doodstraf. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was.
Zwaarder dan de doodstraf.
Wat, ja, en wat is zwaarder dan de doodstraf?
Levensstraf.
Je hebt geen keus. Levenslang?
Ja.
Dan de doodstraf, dat is niet zo lang. Begrijpt u die of niet? Wat het ook, waaruit de straf ook bestaat, hij is wel levenslang. Dat kan niet missen, want we praten over mensen met eeuwig leven. En de straf die zij krijgen is dus levenslang. En dat is heel lang voor iemand die eeuwig leven heeft. Dacht ik. Toch? En dit wordt onderschat. Omdat wij een systeem hebben waarbij doodstraf, dat is de capital punishment, heet dat, hè? Dat is de hoogste straf die iemand kan krijgen, levenslang, dat is dan heel wat gematigder enzovoorts. Ja, dat is dus niet zo.
Nee.
Hoewel, je zou eraan twijfelen, maar goed. Maar volgens de Bijbelse normen is dat dus niet zo. Doodstraf is doodstraf, dan is het afgelopen. Maar levenslang is levenslang, dat is veel erger. Naar Bijbelse maatstaven, en wie ben ik om er tegen te spreken? Maar het wordt onderschat. Kijk, als in Hebreeën 12 die dingen langs de andere kant benoemd worden, langs een andere route dus, dan staat daar, en dan neem ik een draad op om het niet uit zijn verband te rukken. Daar staat in vers 14 van Hebreeën 12... jaag de vrede na met allen, tot ons als gelovigen gezegd, die onze loopbaan zouden lopen. Hebreeën 12 vers 1, ziende op Jezus enzovoorts. Die geroepen zijn om tot zonen te worden gesteld en daardoor daartoe opgevoed worden, gekastijd, dat is vers 5 en wat er verder volgt. En die kastijding, vers 11, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn, maar ze geeft van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die daardoor getraind, geoefend zijn. En dus, ferme jongens, stoere knapen, enzovoorts. Hè. Maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden. En richt wederop de trage handen en slappe knieën. Dat is vers 13 en 12. En dan vers 14. Jaag de vrede na. Vrede is een van de belangrijkste kenmerken van het nieuwe verbond. Waaronder wij leven. Het heet immers mijn verbond des vredes. Wij kennen, bij ons is meer bekend de term genadeverbond. Maar ik heb het eens geteld, maar je vindt de term verbond des vredes toch wel een paar keer vaker in de Bijbel, hoor. Dat is de term, hè. Verbond des vredes, mijn eeuwig verbond des vredes. Dat is het nieuwe verbond waaronder wij leven. Het verbond der genade, om zo te zeggen. Dus jaag de vrede na. En daarna vers 15, vers 14 ook nog maar even. We zitten er nu toch. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, want dat is het werk dat de Heer aan ons zou doen, zonder welke niemand de Heer zien zal, die begrijpt niemand meer tegenwoordig, maar dat betekent gewoon dat zonder het najagen van vrede, zonder die heiligmaking, wij niet kunnen leven in gemeenschap, want dat is wat lief, wat over gaat, hè. Kunnen wij niet leven in gemeenschap met de Heer. Dat woord zien heeft in ons moderne Nederlands een veel te smalle betekenis gekregen. Zien is ontmoeten, bezoeken, samen zijn. Iemand zien betekent ook met iemand samen zijn. Als je in het Engels zegt dat je bij iemand een bezoek gaat afleggen, dan zeg je ik ga hem zien. Al was het maar de dokter, zeg ik altijd. Hè? To see the doctor. Enzovoorts. En dat is niet even kijken, dat is er naartoe en dan. Hè? Dan volgt een periode van gezelschap. Gemeenschap is het woord. Zie? En dat is wat hier staat. Zonder die heiligmaking leven wij in de praktijk niet in gemeenschap met de Heer en zien wij de Heer dus niet. Dat is de betekenis van de term. En daarna toeziende. Terwijl we dat doen, zouden we toezien dat niet iemand achteren van de genade gods. We jagen de vrede na en zien toe dat niet iemand verachteren van de genade gods. Wat mij betreft mag je die twee woorden verwisselen, want het gaat toch over hetzelfde. Vrede of genade. Het is de verwijzing naar het nieuwe verbond. En voor de goede orde, heel de Hebreeënbrief gaat daar toch over. Dat wij als gelovigen leven niet onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe verbond met de hoge priester naar de ordening van Melchizedek aan het hoofd. En nu worden wat andere termen daarvoor gebruikt, vrede, genade. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods. En daarna vers 16 nog een keer hetzelfde, logischerwijze, maar nu heet het dat niet iemand zijn hoereerder, een ontrouwer. Want dat is wat het woord eigenlijk betekent. Dat niet iemand zijn hoereerder of onheilige, dat is ook een ontrouwe uiteraard, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Met andere woorden, wij zouden ons eerstgeboorterecht niet weggeven. Of ons eerstgeboorterecht, dat we immers hebben, zouden we niet inwisselen voor iets anders. Voor een spijze, voor iets met betrekking tot het tijdelijke leven. Dat heet in hoofdstuk 11, in verband met Mozes, die verkoos liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Hij koos voor zijn dienst aan de Heer, in plaats van een tijdige genieting der zonde, enzovoorts. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Zie? En dat is ook ons voorbeeld, dat niet iemand zijn hoereerder die zijn eerstgeboorterecht weggaf, want wij als gelovigen maken deel uit, volgens vers 23, van een gemeente van eerstgeborenen, en volgens andere schriftgedeelten, beginnend bij Romeinen 8, zijn wij tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En dat duidt net zo goed op datzelfde eerstgeboorterecht. Dat is wat eerstgeboorterecht is. Aanstelling tot zoon. En als we daar geen acht op slaan, dan zijn wij dus een hoereerder dan wel een onheilige gelijk Esau. Dan ruilen wij als het ware ons eerst geboorterecht in wat de Heer voor ons bestemd had. Zie? En dan staat er, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. En daarna meteen, want, vers 18, en dan meteen vers 22, gij zijt gekomen tot de Bersion, stad des levende gods, hemels Jeruzalem, vele duizenden engelen, de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen. Dat dus niet iemand zijn eerstgeboorterecht weggeven. En de maximale straf die iemand kan krijgen dus, die als kind van God ontrouw is, de maximale straf, is dat hij zijn eerstgeboorterecht kwijtraakt. Voor altijd wel te verstaan. En altijd is...
Erg lang.
Is verbazend lang, kan je wel zeggen. Ja. Die hebben u toch? En daar komt dan nog bij... Dat dus een openbare aangelegenheid is, hè? Een zichtbare aangelegenheid ook. Hè? Kijk, 2 Korinthe 5, doet even uit het hoofd. 2 Korinthe 5 zegt, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat staat aan het eind van het stukje. Aan het begin staat, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel verbroken, wat wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, enzovoorts. En de bedoeling is dat wij in dat lichaam, of met dat lichaam, overkleed zouden worden, staat er. Nou ja, bekleed, maar overkleed. En als het wat minder is, omdat we toch niet zo trouw waren, wordt het bekleed. En als het helemaal niks was, omdat we überhaupt de Heer niet gediend hebben en door het lichaam dus alleen maar kwaad geschied is in plaats van goed, zullen wij naakt bevonden worden, staat daar. Levenslang. Bedoel ik dan nog, hè? Ja, wat dat precies betekent, dat zal niet al te letterlijk bedoeld zijn, maar als illustratie moet het voldoende zijn voor ons. Met andere woorden, de hele eeuwigheid lang demonstreer je dus overal waar men je ziet, waar je ook rondvliegt of zweeft of loopt of weet ik wel hoe het maar heet. Demonstreer dus hoe ontrouw je was tijdens je leven hier op aarde als kind van God. Ja, dat is erg, ja. Maar ja, velen vinden het al prachtig dat ze in de hemel zullen zijn in de toekomst. Neem daar al genoegen mee. Maar het punt is niet of wij genoegen nemen met. Het punt is dat de Heer ons voor iets anders geroepen had. Voor veel meer dan dat. Niet alleen maar voor het leven en de godzaligheid. Maar hij heeft ons geschonken alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Petrus 1. Het evangelie is een evangelie tot verkrijging van de zaligheid met eeuwige heerlijkheid, heet het. Wat was dat? Thessalonicenzen, geloof ik. Nou, hoe dat ook zij, het is niet maar zaligheid, het is deze grote zaligheid. Dat was weer Hebreeën, hoofdstuk 2, enzovoorts. En daar gaat het over, over dat oordeel gaat het, en dat wordt onderschat. Waarschijnlijk omdat men er zich geen voorstelling van kan maken. En daarom wordt gezegd, let op Esau, die staat een voorbeeld van. Van iemand die zijn eerste geboorterecht opgaf en voor hem staat, hij zocht berouw, dus de plaats des berouws, maar hij kon hem niet vinden en hij zocht het onder tranen. Toen had hij eeuwig spijt, om zo te zeggen. Waar het over gaat namelijk is dat er verschil gemaakt wordt tussen de positie van de gemeente collectief als gemeente en de leden van die gemeente. Zoals er verschil is tussen Nederland, het Nederlandse volk, wie dat wezen mogen tegenwoordig, maar het Nederlandse volk en de individuele leden van dat volk. Of misschien kan ik beter het voorbeeld nemen van Israël, dat is een goeie. Israël, dat was immers geroepen tot koninklijk en priesterlijk volk. Het was een priesterlijk volk, ook een koninklijk volk trouwens, maar priesterlijk koninklijk volk, volgens Exodus 19. Dat neemt niet weg dat koningschap, zowel als priesterschap, binnen Israël gegeven werd aan twee verschillende stammen. Dat wil zeggen, die begrippen worden uitgesplitst. koningschap aan de stam van Juda en priesterschap aan de stam van Levi. En dan was er nog het eerstgeboorterecht als zodanig, wat het ook wezen mocht. Het werd gegeven aan de stam van Efraïm, dat wil zeggen het wordt gesplitst. En daarna, binnen de stam van Levi, de priesterlijke stam, was er onderscheid tussen de zonen van Aaron, want dat waren de echte priesters, en de rest van de levieten waren dus geen priesters, maar wel levieten. Nou ja, de reservepriesters, de hulpjes van de priesters, maar ze mochten niet zelf de priesterlijke, specifiek priesterlijke diensten vervullen. Niettemin was het de priesterlijke stam. En niettemin waren alle stammen bij elkaar het priesterlijke volk. Zie? Dus er wordt onderscheid gemaakt. En zo is het met de gemeente blijkbaar ook. De gemeente in zijn geheel wordt aangeduid als de mannelijke zoon. Dat ene lichaam van Christus. Van mijn part zelfs als de bruidegom. Want dat is ook nog zo. En dus één volk van eerstgeborenen. Jawel. Maar of al de leden van dat volk ook delen in diezelfde heerlijkheid. Dat is nog maar de vraag. U kent toch nog het verschijnsel van... Ik bedoel het nu letterlijk helemaal. Het verschijnsel van Jozua, die kwam in Kanaan aan, veroverde een deel. En toen kwam er ineens een volk bij hem op de stoep staan. Die zei, wij komen van ver. Kijk maar, want we hebben al brood bij ons enzovoort. En we willen met u een verbond sluiten. Nou goed, dat verbond werd gesloten. Toen bleken de volk te zijn van twee dorpen verderop, bij wijze van spreken. Het waren de Gibeonieten. Die hadden een truc uitgehaald. En, maar ja, het verbond was al gesloten. Maar ze hadden of moeten opkrassen of ze zouden gedood worden. Dat was het eigenlijk. In plaats van sloten ze verbond met Israël. Daar kon Jozua dus niet meer onderuit. En toen werden ze aangesteld als waterdragers en houthakkers. Met het idee van, dat is eigenlijk het minste werk wat er is. Typologisch valt dat wel mee hoor, trouwens. Het is zo slecht nog niet. Maar ik heb het nu uitdrukkelijk over letterlijk. Dat wil zeggen, ze namen een lage plaats in binnen het volk. Ze werden Israëlieten, ze kregen deel aan het koninklijk priesterlijk volk. Maar op het laagste niveau dat Jozua zich bij de gelegenheid kon voorstellen. Zo is het ongeveer. En zo is dat met de gemeente dus ook. Kijk, er staat hier voor niks. Die uitspraak, ik lees hem meestal meteen even uit de tweede Johannesbrief. Excuus als ik het om de 14 dagen doe, want dat kan ik allemaal niet onthouden. Maar ik vind het een prachtige uitdrukking, omdat hij het hele verhaal in één zinnetje samenvat. In 2 Johannes, vers 8. Zie toe voor uzelf, daar waren we toch mee bezig. Hè? Dat neemt iemand van achteren van de genade en dat soort dingen. En nu is het... De tweede Johannesbrief vers 8, zie toe voor uzelf, let op, niet eens zie toe voor een ander, zie toe voor uzelf, dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En het Bijbelse idee is, daar kun je ook nog navragen trouwens in 1 Petrus 1 vers 4, het Bijbelse idee is dat ons een vol loon wacht in de hemel. En het loon bestaat uit een erfenis, een erfdeel wordt het soms ook genoemd, dat is voor u of mij bestemd. Ja, ook voor de gemeente collectief zoiets, maar ook individueel een erfenis. Maar die kun je kwijtraken. Nee, de eenvoudige variant... Dat is meer voor de zonderschool, is die van vergader je schatten in de hemel. En dan wordt het idee van je spaart en je verzamelt wat. Het bouwt zich op. Maar bij nader inzien, in de brieven wordt het zo niet voorgesteld. In de brieven wordt het andersom voorgesteld. Namelijk, die schat is daar, je kunt er alleen van kwijtraken. Eenvoudig, omdat je niet beantwoordt aan wat de Heer met je van plan was. En niet doet wat je van de Heer zou doen, waarvoor hij je de mogelijkheden en de kracht geeft. Dat wil zeggen, je hebt geen excuus om je eraan te onttrekken. Maar de Heer heeft zijn plannen, inderdaad, met uw en mijn leven, en daarvoor wacht een erfenis, wat er maar wezen mag. En die kun je dus kwijtraken. Vind je dat ook niet in de gelijkenis van de pond, of was het in iets van de talenten, of van allebei? Die ene die helemaal niks als een spul in een zweetdoek bewaart, omdat hij dat ding toch ook niet nodig had. het talent of een pond of wat het maar was. En het eindigt dan met, neem die ene pond of wat het maar was ook van hem af. Hij kreeg niet alleen geen loon, maar die, neem het van hem af. Bleef dus echt helemaal niks over. En geef het aan iemand anders. Zoiets is dat. Maar in ieder geval, ja?
Moet er wat te maken hebben met het in- en uitschrijven van het Boek des Levens?
Nee, het Boek des Levens heeft te maken met of men eeuwig leven heeft of niet.
En dus
ja, op die manier. Ja, ja, dat systeem van, wordt men ingeschreven of wordt men uitgeschreven? Een van twee. Dat is ook een omstreden zaak. Omdat het in de Bijbel, mijns inziens, ook niet echt systematisch verteld wordt. Dus ik kan daar verder ook niks over zeggen. Maar die discussie is altijd wel zo, ja. Want je leest nergens dat iemand ooit wordt ingeschreven in het Boek des Levens. Wel de mogelijkheid, althans, dat iemand wordt uitgeschreven uit het Boek des Levens. Maar dat beginsel vind je hier dus ook terug, maar op een ander niveau, hè. Want hier gaat het niet om of men eeuwig leven heeft, maar of men die erfenis ontvangt of niet. En die twee dingen worden over het algemeen niet van elkaar onderscheiden, omdat men ze in elkaar schuift tot één geheel. En dan aan de ene kant zijn er die leren dat de mens uit genade en door geloof en zonder werken behouden wordt. Want daar kunnen wij teksten voor vinden. En er zijn anderen die vinden dat het zomaar niet mag gaan. En die weten teksten te vinden waar staat dat men moet werken om het een en ander aan zaligheid te beërven. En het hele punt is, ze hebben allebei gelijk. Maar het gaat over verschillende dingen. Wij zijn wedergeboren zonder werken. Maar Efeze zegt het duidelijk genoeg. Efeze zegt, niet, het was niet uitwerken, maar het was tot werken. Voor zover de Bijbel spreekt over goede werken, zijn ze niet om eeuwig leven te ontvangen, maar omdat men eeuwig leven ontvangen heeft. En het resultaat van die goede werken heet wel degelijk ook zaligheid, maar meer specifiek, het heet loon. En aangezien die dingen gedaan worden in dienst van God en in zijn kracht, is het dan toch nog genade. Omdat het niet van onszelf is, uiteraard. Het is zijn werk in ons. Maar wij zouden hem daarvoor de gelegenheid geven. Maar wat de Bijbel ons leert, is dat er wel degelijk een oordeel komt over onze levens. Onze zielen heet dat dan dus. Over onze levenswandel. Zoals gezegd, de zwaarste straf is dat je dus helemaal niks krijgt. Dan sta je daar en het erfdeel, de erfenis, het loon gaat aan je voorbij. En dat heet dan in 2 Korinther 5 heet dat naakt bevonden worden. En daar krijg je spijt van. Al kun je dat misschien hier niet voorstellen. Maar daar krijg je spijt van, zegt de Bijbel. En het is ook datzelfde wat aangekondigd wordt in... Ja, dat verschil is het. Maar kijk, wij leven in een samenleving die sinds de Franse Revolutie heeft uitgevonden dat er geen rangen en standen meer behoren te zijn. En dat alles moet zijn egalité en fraternité. En dat klinkt nog christelijk ook, want fraternité, dat is broederschap. En dat klinkt heel christelijk. En egalité veronderstelt dat alles gelijk is. Iedereen gelijk. En daardoor is toen daarna weer socialisme en communisme ontstaan enzovoort. Want ja, sommigen zijn weer gelijker dan anderen, denk ik altijd. Maar, en wij denken dat het toppunt van genot en gelukzaligheid is dat iedereen gelijk is. Ik moet u zeggen, ik kan me niks vervelenders voorstellen dan dat iedereen gelijk is. En dezelfde aanleg hadden, karakter enzovoorts. Dan willen we ook allemaal tegelijk hetzelfde zeggen natuurlijk. Verschrikkelijk wat vervelend wordt dat, hè. Alles één en dezelfde kleur. Dat is gewoon niet zo. Dat zijn inderdaad wat je noemt rangen en standen, ja. Dat maakt het leven sowieso wat kleurrijk, vind ik persoonlijk. Maar in de gemeente is dat ook zo.
Is er ook nog te maken met het fundament?
Ja, ja, precies broeder, want ik was even aan het zoeken naar schriftgedeelten die over hetzelfde thema handelen, over het oordeel. En één daarvan, en dat is ook een van de meest voor de hand liggende uiteraard, is 1 Korinther 3. Is het 3? Ja, was wel. 1 Korinther 3. Ik ga er zo naartoe, maar ik lees even, want ik heb hem nog voor me liggen, Hebreeën 12... Want daar wordt hetzelfde idee nog een keer gezegd, hè? Namelijk in vers 25. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, Mozes bijvoorbeeld, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Dat is hetzelfde nog een keer. En daarna lees ik nog de laatste twee versen van het hoofdstuk. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. Let op, er staat niet ingaan, hè? Er staat ontvangen. Verondersteld wordt dat wij koningskinderen zijn. En dus erfgenamen van het koninkrijk. Ik bedoel, het koninkrijk ontvangt niet ons, wij ontvangen het koninkrijk. Dan ben je troonpretendent, zal ik maar zeggen. Kroonpretendent mag ook. Want de kronen komen we elders in de brieven natuurlijk ook tegen. Wij zouden dat koninkrijk beërven. Ingegaan zijn we het al lang. Maar wij zouden het ook beërven. Wel, omdat dat zo is, laat ons de genade vasthouden. Misschien moet ik wel zeggen, op dat dat zo is. Laat ons de genade vasthouden. Door welke wij welbehagelijk Goden mogen. Daar heb je die genade dus. Mogen dienen. En waar wij dat doen, zullen wij dat koninkrijk ontvangen. Dat is de samenhang van die zin. Ik vind dat het in de vertaling niet al te goed tot uitdrukking komt, maar niettemin, dat is de gedachte. Omdat of op dat, al zo staat er. Al zo wij een onbeweeglijk, dat wil zeggen onvergankelijk, een eeuwig koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Dat laatste wordt dan toch gezegd in verband met gelovigen. Onze God is een verterend vuur. Dat gaat niet over het oordeel op de jongste dag over alle godelozen en over de poel des vuurs en zo. Het gaat over een oordeel over degenen die bestemd waren om dat koninkrijk te beërven. En die genade hebben ontvangen om God te dienen. God heeft ons een loopbaan gegeven. En waar wij die loopbaan lopen, wacht ons aan het eind die vreugde die ons is voorgesteld. Tamelijk vrij naar vers 2 van dit hoofdstuk dan. Dat is het idee. Nou goed, en wat dat verterend vuur betreft. Dat was ook al genoemd trouwens in Hebreeën 6. Dat is het beruchte schriftgedeelte. Waar staat het is onmogelijk vanaf vers 4. Degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden. Het is onmogelijk om die wederom te vernieuwen tot bekering. In de eerste plaats moet je vaststellen dat het wel degelijk om gelovigen gaat. Hoe vervelend dat ook is. Maar, dat kan je niet anders verklaren. Er staat niet, ze hebben het licht gezien, ze hebben van de hemelse gaven geweten en van de Heilige Geest en ze hebben het goede woord gehoord en de krachten der toekomende eeuw gezien. Er staat, ze hebben het gesmaakt. En ze zijn het deelachtig geworden. Zie? Dat kan alleen maar gezegd worden over wedergeboren mensen uiteraard. En daarvan staat dat het kan dat zij afvallig worden. Dat ze dit loslaten. Ja, tallozen doen dat. Maar daar ging 2 Timotheus 3 dus ook over. En 1 Timotheus 4. Ze worden afvallig van het geloof. En ze keren zich tot verleidende geesten enzovoort.
Van doornen en islam.
Ja, precies. En van daarvan staat dan vervolgens dat het onmogelijk is om hen te vernieuwen tot bekering. Begrijpt u die vooral goed? En we begrijpen ook wat er niet staat. Er staat niet dat zij zich niet kunnen vernieuwen tot bekering, want dat kunnen zij wel. En in Timotheus hebben we iets dergelijks ook al gelezen. Opdat zij uit de strik des duivels weer ontwaken mochten enzovoort. Dat kan dus wel, maar wij kunnen er niks meer aan doen. En in de samenhang van voorgaande en volgende versen is dit hier in Hebreeën 6 zonder meer duidelijk. Want hij zegt, ja hoor eens, nu ga ik eindelijk, ik ben al in hoofdstuk 6 notabene. Dus nou ga ik eindelijk over dit onderwerp beginnen wat ik in gedachten had en vertellen over een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En over de beginselen van het nieuwe verbond. Want er zijn er, blijkbaar, die dat niet willen. Die naar de oude mens willen leven en onder de wet. Een aardse, zwakke, beginselen der wereld en hoe dat maar eten mag. En Paulus zegt, nou, daar hou ik nou mee op. Ik ga nu verder. Want degene die afvallig worden, kan ik toch niet bekeren tot vernieuwing. Als ze niet mee willen, dan kan ik er ook niks aan doen. Hij zegt, maar laat me niet tegenhouden. Kortom, hij zegt, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En als je nog iets verder terugkijkt tot in het eind van hoofdstuk 5, dan krijg je dat beeld daar van melk en vaste spijs. Hij zegt, ja, er zijn er die nooit aan de vaste spijs willen, maar ik blijf het niet proberen. Ik ga gewoon door met die vaste spijs en het is slikken of stikken.
We spreken wijsheid onder de volwassenen.
Ja, ja dan ben je in 1 Korinthe 3, ja. Daar ga ik zo naartoe. Maar dan heb je hetzelfde beeld en daarom wijs ik erop. Want je hebt dezelfde uiteenzetting. En bij Peters vind je dat dus ook, hè, dat beeld van melk en vaste spijs. Nou ja, melk in elk geval. Maar hier in Hebreeën gaat het dan verder met, wij kunnen er toch niks aan doen, maar er zijn er die afvallig worden. Daarna staat er over hen dat zij voor zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen als het ware. In vers 6 van hoofdstuk 6. Als welke zichzelven voor zichzelf. Dat wil zeggen, het is subjectief en niet objectief. Maar voor zichzelf kruisigen zij de Heer als het ware opnieuw. Eenvoudig omdat als men de consequenties van de kruisiging van de Heer Jezus aanvaardt, dan zou men niet leven onder de wet en onder de eerste beginselen der wereld. Laat staan onder het oude verbod. In het algemeen. Want door de dood van de Heer Jezus werd daar een eind aan gemaakt. Christus is het eind der wet tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Romeinen 10.
Hoeveel zijn er al die alleen bij kruis blijven staan en die niet verder gaan?
Ja. Nee, maar waarom gaan ze niet verder? Ze zijn net als Israël, zijn verlost uit Egypte, staan aan de andere oever en kijken terug en zeggen, och, waren we nog maar in Egypte. Maar we zijn verlost, we zijn eruit. Maar voor de rest nemen de Egyptische gebruiken en gewoontes mee enzovoorts. Hè? En blijft men leven als Egyptenaar. Zo gaat het. Het is niet voor niks dat toen uiteindelijk in de Babylonische ballingschap en nog een handjevol Joden over was in Jeruzalem, nadat alles was weggevoerd en Jeruzalem verwoest was, dat een deel dus, dat handjevol dus terugkeerde, samen met Jeremia trouwens, naar Egypte. Daar kwam Israël vandaan en daar keerde het terug. En dat herhaalde zich bij de zogenaamde Edomitische ballingschap. Dat was namelijk in het jaar 70 officieel bij de verwoesting van Jeruzalem. Joden, ontsnapte Joden aan de Romeinen, ontsnapte Joden gingen naar Egypte en verkochten zichzelf daar als slaaf. Volgens Flavius Josephus, die zei de prijs van de slaven, die was wel heel erg laag toen bij dat grote aanbod. Daar eindigt het. En dat is precies wat Deuteronomium 28 aan het eind zegt, waar de toekomst van Israël met grove penseelstreken wordt geschilderd. Gij zult terugkeren naar Egypte, langs een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult u niet meer zien. En daar eindigt het hoofdstuk. Terugkeren in Egypte. En dat gebeurt in onze dagen met gelovigen ook, maar dan overdrachtelijk uiteraard. Hè? Maar kijk, als men gelooft in de Heer Jezus Christus, men is wedergeboren, heeft deel aan zijn opstanding en men plaatst zich als het ware onder het oude verbond. Ja, hoe moeten ze daarvan verlost worden? Ja, door de kruisiging van de Heer Jezus. En soms denk ik, broeder, maar ik weet niet of ik dat wel weg moet, hè. Soms denk ik dat men juist daarom zich fixeert op het kruis. Niet omdat men er deel aan heeft, maar juist omdat men er in de praktijk geen deel aan heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men leeft nog midden in de wereld, naar wereldse beginselen. En theoretisch, leerstellig, daar kan men van verlost worden door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar in beginsel door zijn dood. Want dat is het einde der wet. En het einde van het bestaan van een zondaar als zodanig, enzovoorts. En men fixeert er zich op, dat is waarschijnlijk een psychologische aangelegenheid, omdat men in werkelijkheid daar geen deel aan heeft. Dat wil zeggen, leerstellig en theoretisch misschien wel, maar in de praktijk niet. En daarmee, zegt de apostel, hier, zij kruisigen de Zoon van God voor zichzelf als het ware overnieuw. Want wat moet er gebeuren? Wel, hij moet opnieuw sterven blijkbaar. En op een andere plaats, ik meen dat Colossense 1 is, zegt hij, zij zijn vijanden van het kruis van Christus. Ik weet niet of het Colossense is. Is dat Filippense? Ze zijn vijanden, ja, dat is waar. Drie, hè? Ja. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Dat is precies hetzelfde verhaal gezegd over gelovigen die in de praktijk toch gewoon leven in die oude wereld.
Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het
wel. Ja. Nou ja, de vruchteloze levens blijven het ook. En daar gaat het hier ook over, want er staat dan vervolgens, om dat nog even te voltooien, in Hebreeën 6. Ze maken bovendien de Zoon van God openlijk te schande staten. Ze verloochenen hem immers. Hij wil een werk doen en zij willen niet dat hij het doet. Gelovig of niet, hè? En dan staat er, want de aarde, dan wordt het voorbeeld genomen van de aarde, en u weet, de mens van nature is zelfs aards. Maar de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke ze ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Prachtige beeldspraak. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Waren die mensen maar zoals de aarde is, deze gelovigen? Maar zelfs dat zijn ze niet, want ze dragen geen vrucht in hun praktische leven. En daarom wordt gesproken over doornen en distelen, overeenkomend met de doornen en distelen uit Genesis 3, in verband met de vloek, zondeval en zo, weet u wel. De aarde zal doornen en distelen voorbrengen. Zonde. Het is gewoon een beeld van zonde en zorgvuldigheden deze eeuw. Met dank aan Matthäus 13 in elk geval. De gelijkenis van de zaaier heet het, geloof ik. Of van het zaad desnoods. Doornen en distelen. Zorgvuldigheden deze eeuw. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk. En nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Want het einde van doornen en distelen is verbranding. En vergis u niet, in de Bijbel... Nee, laat ik het anders zeggen. Wij zijn geneigd onderscheid te maken tussen wie wij zijn en wat wij doen. En we kunnen er zelfs soms afstand van nemen. Dat hebben wij geleerd. In de Bijbel is die afstand niet zo groot. In de Bijbel is het zo dat alles wat een mens ooit in zijn leven gedaan heeft, maakt deel uit van zijn wezen. Van zijn ziel heet dat namelijk. En omdat men dat niet begrijpt, omdat men de werken en de persoon los van elkaar ziet, is men de betekenis van het woord ziel dus in de loop der tijd ook kwijtgeraakt. Want als een mens een ziel is en het slaat op zijn werken, ja, dat kan niet. Dan betekent dat de mens is wat hij doet. En dat is hij ook inderdaad. Indien iemand zegt dat hij geloof heeft en heeft de werken niet. Dan kan ik zeggen, dat kan niet zonder elkaar. Dat is één geheel. Dat is wat iemand is. Wat hij doet namelijk. Dat maakt zijn leven uit. Dat is de opbouw van zijn leven in de loop der tijd. En daarom, dat oordeel dat aangekondigd wordt, is weliswaar een oordeel over de werken. Maar gaat niet aan de persoon in kwestie voorbij. Omdat het zijn leven is. En die begrijpt u toch wel, hè? Je zal je hele leven maar je best gedaan hebben om de gemeente te organiseren, te managen, te leiden en hoe dat allemaal heet mag, want het is heel populair tegenwoordig, enzovoorts, hè? En dan kom je bij de Heer en dan zegt de Heer, nou, ik dacht dat ik dat zou doen. Hè? Dat is niet mijn werk wat jij gedaan hebt. Wat blijft er dus van over? Niks. Maar als je je hele leven niks anders gedaan hebt dan dat, blijft er dus van heel je leven niks over. En dat is het idee van naakt staan, want iemands werken vormen zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, vormen zijn bekleding. Dat is wat hij is. Dat idee zijn we trouwens ook kwijt, hè? Kleren maken de man. Laat hem tot u doordringen. In de Bijbel ook. Het is niet voor niks dat in de Bijbel kleding en wisselkleding vooral, in verband met wedergeboorte natuurlijk, dat belangrijke begrippen zijn. Zie? Maar dit heet dan ook bij gelegenheid een, niet alleen oordeel over de werken, over wat iemand gedaan heeft, 2 Korinthe 5, maar het heet ook zaligheid der ziel, behoudenis der ziel. Het was trouwens ook Hebreeën 10, het laatste vers, hè? Behoudenis der ziel. Maar het gaat over het praktische leven.
Die hebben we nog opgezocht met de verkrijging van de ziel. En die verkrijging, dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt in Thessalonicenzen, de verkrijging, de heerlijkheid van Christus.
Ja, ik weet het, de vertaling, dat wil zeggen de grondtekst is daar omstreden. Dus daar had ik even gauw moeten citeren uit Jacobus 1 in plaats van Hebreeën 10. Jan. Het woord dat in uw harten geplant zal worden, het welk uw zielen kan zalig maken. Of het dat doet, is afhankelijk van of wij het toelaten. En dan heb je nog 1 Petrus 2, maar die is ook een beetje wegvertaald. Hè? Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, door de welke gij moogt opwassen tot zaligheid. Der ziel uiteraard. Want in verband met de wandel. Enzovoort. En dan heb je nog die van werkt uw zelfs. De zaligheid van uw ego, dat is uw ziel. Werkt de zaligheid van uzelf. Met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, enzovoort. Dus het heet ook zaligheid, maar het ligt voorbij het punt van wedergeboorte. Het is de zaligheid van het praktische leven dat vrucht zal dragen voor de Heer. Ik heb het laatst trouwens eens opgezocht, maar het is merkwaardig hoe vaak dat begrip vrucht gebruikt wordt. Hè? En als je dit woord opzoekt, gewoon in het Nieuwe Testament, dan zie je ineens ook welke betekenis het heeft in de Bijbel. Niet maar het kale idee van dat er iets voortgebracht wordt, maar ook blijkt dan ineens dat het doel is dat God zich met u en mijn leven gesteld heeft. Niet maar de wedergeboorte als zodanig, maar het vruchtdragen. De vrucht van de geest, de vrucht des lichts. En ik geloof dat de eerste keer dat voorkwam was in Matthäus, waar Johannes de Doper zegt, breng dan vruchten voor der bekering waardig. Niet eens bekeert u, maar breng dan vruchten voor der bekering waardig. Dat is dus het doel. En het doel is dus inderdaad zaligheid de ziel. Dat onze levensvrucht dragen. En als het niet vrucht draagt, wel, dan zullen onze doornen en distelen die we zorgvuldig gekweekt hebben, verbrand worden. Wij zouden nog naar 1 Korinthe 3, maar ik neem een draad even op in 1 Korinthe 2, waar de apostel zegt dat wij hebben ontvangen de geest uit God, vers 12, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wij zouden onderwezen worden, dus. Het heet ook de geest der waarheid die ons in heel de waarheid zou leiden. Maar in zekere zin verwijt Paulus de Korintiërs dat zij helemaal niet geestelijk zijn, maar nog vleeselijk. En dat staat dan in 3 vers 1 inmiddels. Ze laten zich namelijk niet onderwijzen. De Korintiërs zijn spreekwoordelijk voor een vleeselijke levenswandel. Ook als gelovigen. En dus zegt de apostel in 1 Korinthe 2 vers 1. En ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed. Dat is dezelfde melk als uit het eind van Efeze 5, waar we er straks even waren. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt vleeselijk. En als je vraagt, hoe weet de apostel dat? Dan zegt hij, nou ja, terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Want de een roept, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos. Zijt gij niet vleeselijk? En dat bestaat nu nog, hè, alleen worden er andere namen ingevuld. Want men moet in een vakje horen. In de wereld in het algemeen en in Nederland in het bijzonder overigens, hè. Je moet in een vakje horen en je mag je kop er niet bovenuit steken ook nog. Hè? Dus je wordt horizontaal en verticaal begrensd. Dus het socialistische ideaal. Ja. Allemaal gelijk, weet u wel, dat soort dingen. Egalité, fraternité en het andere was liberté. Dat waren de drie termen voor de Franse revolutie, weet u nog. En liberté, dat wil zeggen vrijheid. Daar maken we gebruik van, anders zaten we hier niet. Maar fraternité en égalité, ja, dat bestaat in de wereld uiteraard niet, hè? Maar goed, wat er gezegd wordt is dus dat deze Corinthiërs niet groeien in het geloof. Zij worden niet onderwezen omdat ze niet geestelijk gericht, georiënteerd zijn. Georiënteerd is een mooi woord, want u weet wat het betekent of niet? De Oriënt is het Oosten. En georiënteerd zijn, dan weet je waar het Oosten ligt. En eigenlijk, als je georiënteerd bent, ben je altijd georiënteerd op het Oosten. Als het goed is. En u weet wat er uit het Oosten komt?
De wijsheid.
Want het Oosten is de oorsprong, volgens de Bijbel. Zie? Nou goed, dus dat is de enige oriëntatie die er bestaat. Naar het Oosten, naar de Oriënt. Maar goed, men zou groeien. Vrucht dragen was het idee. En vandaar dat de apostel Paulus zegt in vers 6... Ik heb geplant. Apollos, die kwam na hem bij de Corinthiërs. Apollos heeft nat gemaakt. Maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt. Maar God die de wasdom geeft. En die planten die nat maakt zijn één. En dan meteen, maar een ieder zal zijn loon ontvangen na zijn arbeid. Paulus zegt dus, het gaat niet aan om je te noemen bij de naam van Paulus of Apollos. En de naam van Petrus laat hij hier waarschijnlijk uit piëteit achterwege. Dus wij zullen het er ook maar niet verder over hebben. Maar eerder noemde hij hem wel, hè, Kefas. In hoofdstuk 1, nu niet meer. Dus dat laten we dan maar even gaan. Maar hij zegt, ga niet aan om je bij mij of bij de naam van Apollos te noemen, want wij zijn Gods medearbeiders, vers 9. Wij zijn arbeiders in dienst van God, elkaars medearbeiders in dienst van God, dan wel in dienst van de Heer. En wij zullen, vers 8 was dat nog, wij zullen daar ook ons loon voor ontvangen. En dat hoeven we niet van jullie Corinthiërs te ontvangen. Dus het kan ons ook niet schelen wat jullie van ons vinden. En je doet mij geen plezier om mijn naam te gebruiken als de naam van de een of andere secte of zo. Van ik hoor bij Paulus enzovoorts. Hè? En de apostel gaat er later op verder in hoofdstuk 4. Als hij zegt in vers 3, doch voor mij is het minste dat ik van u lieden geoordeeld word. Of van een menselijk oordeel of wat dan ook. Hij zegt, wie mij oordeelt is de Heer. Einde van 4 vers 4, maar sluit aan op 3 vers 8. En ieder zal zijn loon ontvangen na zijn arbeid. Maar het is meteen de suggestie dat niet alleen Paulus en Apollos, maar ook de Corinthiërs zelf loon zullen ontvangen voor hun arbeid. En het verlengde daarvan vindt u in ieder geval in 2 Korinthe 5, wij allen. Niet alleen wij tweeën, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ook de Corinthiërs zouden eventueel loon ontvangen voor hun arbeid, maar van die arbeid is nog niks te zien. Ze dragen nog geen vrucht, is het idee. En daarna neemt de apostel in vers 9 de draad weer op. Gods akkerwerk, maar daar had hij het over in de voorgaande verzen. Maar nou schakelt hij om van beeld, van illustratie. Gods bouwwerk wordt het nu, Gods gebouw, zegt hij. Dat is een beeld wat elders in de Bijbel ook gebruikt wordt. Dat wil zeggen dat van het bouwen van een bouwwerk, vele malen. Maar je vindt ook op andere plaatsen dat zowel de akkerbouw als de tempelbouw eigenlijk afwisselend gebruikt worden. In beide gevallen gaat het om dat iets uit de grond komt. Als het een bouwwerk is uit het fundament en als het tarwe is of enig der andere granen, zal ik maar zeggen, dan is het geplant en wordt in de grond vastgezet en dan moet het daaruit vrucht dragen. Het is hetzelfde beeld, eigenlijk. Maar nu gaat hij over naar dat bouwwerk, de tempelbouw. Gods gebouw, zijt gij. Na de genade Gods die mij gegeven is, want door die genade mogen wij hem dienen. Lazen wij er straks in Hebreeën 12, het laatste vers. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd, althans in Korinthe. Begrijp je me goed? Het fundament van de gemeente is Christus. Dat staat trouwens ook in vers 11. Maar voor zover het ergens door een mens gelegd kan worden, werd het door Paulus gelegd in Korinthe, in de zin van dat hij daar als eerste het evangelie predikte. En die gemeente is dus daar ontstaan door zijn evangelisatiearbeiden. Dus ik heb het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Dat was dus in dit geval Apollos, volgens vers 6. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Want niemand kan, om te beginnen, een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Al het andere is namelijk geen fundament. Er is maar één fundament, één rots die niet wankelt, en hoe dat maar heten mag. En dat is het evangelie van Christus, of nog korter gewoon, het is Christus zelf uiteraard. Hè? En dat staat er dus ook. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Met andere woorden, men zou op dat fundament moeten bouwen. En dat fundament is strikt genomen die steen, weet je wel, die boven de grond uitsteekt. Ik leg een kostelijke grondsteen in Sion enzovoorts. Hè. Dat wil zeggen, die steen, dat fundament waarop gebouwd wordt, is de opgewekte Christus. Als je die niet kent, dan kan je bouwen wat je wil, maar het is niet op het fundament. Met dank aan Karel en Theo, zeg ik dan altijd, maar... Of heet die Theo? Nee, je heet niet Theo.
Nico,
ja. Ik kan die namen niet onthouden, maar dat is maar goed ook. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Daarop zou gebouwd moeten worden, zei vers 10 en dan vers 12. En indien, want het blijft beeldspraak, indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen. En dan begrijpt u dat we een reeks hebben van 6, maar het zijn 3 tegenover 3, hè? Want hout, hooi en stro, daar bouwen ze mee in donker Afrika. Nou ja, toen dat nog bestond, dat weet u, hè? Is politiek incorrect, dus nou bestaat het ineens niet meer. Maar daar bouwen ze met hout, hooi en stro. Er was nog iets.
En nog iets, maar dat noemen we nest.
Hè? Ja, iets wat ook met STR begint, zuster. Ja, dat is waar. Daar strijken ze mee aan. Ze vlechten de wanden en dan strijken ze het aan met... bouwen ze van die rondavels, die ronde hutjes. Dan kunnen de boze geesten tenminste niet in de hoek gaan zitten. Dat hoeven ze niet. Die zitten in die mensen zelf meestal wel. Dus vooruit.
Het is niet de harde voor de geest.
Nee, het is niet de harde daarmee. Maar goed... Maar het zijn goud, zilver, kostelijke stenen tegenover hout, hooi en stro. Daar staat, eens ieders werk zal openbaar worden in de toekomst. Wanneer? Nou, in de dag, als je dat als antwoord op de vraag wil zien, dan is het de dag van Christus. Je kunt voor dag ook lezen gewoon oordeel en dan heet het gewoon, want het oordeel zal het verklaren. Maar dan ben je de beeldspraak kwijt, de woordspeling, want dag is inderdaad oordeel, zo kan het ook vertaald worden, maar dan ben je dat verklaren kwijt. De dag wil zeggen dat er licht komt. En dingen aan het licht brengen, dat is wat de rechtbank zou doen, eigenlijk. Hè? Dus de dag, het oordeel, zal het aan het licht brengen, zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En dan krijg je weer een andere beeldspraak feitelijk. Want hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Eenvoudige beginsel, zeg ik altijd. Beroemde verhaal, hoe vind je een speld in een hooiberg? Hoe vind je goud, zilver en kostelijke stenen tussen de verzameling hout, hooi en stro? De meest voor de hand liggende methode is, je steekt de zaak in brand. En dan hou je vanzelf goud, zilver en kostelijke stenen over. Als die tenminste aanwezig waren, voor alle duidelijkheid, hè? Want hout, hooi en stro zal verbranden. Zijn vergankelijke bouwmaterialen, verderf onderhevig en inderdaad zeer brandbaar. En dat staat er dus ook. Let erop, eens ieders werk zal openbaar worden. Eigenlijk zou je dit schriftgedeelte meteen moeten leggen naast de tweede gelijkenis uit Matteüs 13, die van het onkruid, heet die geloof ik, officieel, waarbij tarwe en onkruid, tarwe en neptarwe was het, hè, tegelijkertijd opgroeien. En als de tarwe vrucht begint te dragen, dan wordt ineens ook openbaar het onkruid. Want dat draagt namelijk geen vrucht. En dan zie je het verschil. En voordat het zover is, wordt er niet ingegrepen. Zie? Laat ze tezamen opgroeien tot de oogst. En dan zal het onkruid verzameld worden en verbrand worden. En de tarwe zal verzameld worden en gebracht worden in de schuur. Hetgeen toch een niet al te hoogstaand beeld is van het koninkrijk van Christus. Maar vooruit, het is bijbels in elk geval, hè? De schuur.
Hier,
de grote schuur.
Ook hier maakt de Heer uit wie goud, zilver of kostbare stenen ophouden gehoord.
In de zin van, dat zal uiteindelijk blijken. Dat is door ons moeilijk in te schatten. Mede omdat het niet alleen maar gaat om de uitwendige dingen. Zelfs niet in de eerste plaats niet eens om de uitwendige dingen, maar het inwendige. Waar het om gaat is niet zozeer wat wij doen, maar primair gaat het erom hoe wij het doen. Met welke gezindheid en met welke motieven. Dat maakt het verschil uit. Werken des geloofs zijn werken des geloofs omdat ze voortkomen uit geloof. Niet omdat ze in zichzelf zijn. Zie? En wij als gelovigen zouden in alles wat wij doen God dienen en niet de mensen. Maar wat we doen is vaak hetzelfde als wat andere mensen doen. Zie. In ieder geval de meest voor de hand liggende dingen hebben betrekking op ons gewone dagelijkse leven en levensonderhoud. Dat moeten ongelovige mensen ook doen. En die dragen er ook verantwoordelijkheid voor. Maar wij doen het in de eerste plaats den Heere, omdat we kinderen God zijn. En dat is onze motivering. Hè? Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig gelijk aan den Heere. Het ligt me nog vers in het geheugen, maar van een week geleden, maar vooruit. Hè? Ziet me zo gauw geen ander voorbeeld te binnen. En men zou zijn Heer naar het vlees dienen, gelijk als een Heer, enzovoorts. Die dingen worden meteen op een ander niveau gebracht en geplaatst. En daar gaat het om. De gezindheid van Christus zou in ons uitwerken. En dan gaat het om goud, zilver en kostelijke stenen, omdat het resultaat is van het leven van Christus in ons. En er staat dus gewoon, het wordt door vuur ontdekt, hoedanig eens ieder werk is, eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Vers 14, zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft. Daar staat er nu voor de derde keer, hè, gebouwd op het fundament. Het moet wel op het fundament. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal verlies. Die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden. En dat lijkt me duidelijk genoeg. En dan staat erbij, toch al zo, als door vuur. Bij wijze van spreken, want er blijft allemaal beeldspraak natuurlijk. Maar het idee is dat het gaat om kinderen gods die geen vrucht gedragen hebben in de praktijk, in hun leven, in dit geval. Niks gebouwd op het fundament en misschien toch, maar dan was het hout, hooi en stro. Was het gewoon mensenwerk. En ja, dat verdwijnt natuurlijk, is tegen de wil van God. Zie, en zo komt er dus een oordeel toch over gelovigen, over hun werk namelijk. Maar dat is hun leven in de praktijk. Huh? We staan er niet vrij van. En dat blijkt ook wel, want in dit verband staat er toch, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat is 6 vers 20 van dezezelfde brief. En over dat bouwwerk gaat de apostel dan verder, in 1 Korinthe 3 vers 16... Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Dat wil zeggen, dat bouwen is een bouwen aan de gemeente. Primair. En daar zou ons leven dus op gericht zijn. Niet het bouwen van een betere wereld of een betere toekomst of hoe die dingen tegenwoordig maar heten. Maar gewoon aan de gemeente. Daar hebben we een plaats in en het wordt in deze brief waarschijnlijk meer dan in welke andere brief ook besproken, uitgebreid namelijk. Want wij zijn niet alleen een deel van die tempel, maar via een ander beeld, wij zijn leden van dat lichaam van Christus. En zouden als leden van het lichaam de andere leden dienen onder de coördinatie, de aansturing van het hoofd uiteraard. En het hoofd is uiteraard Christus. Zie? En in dat verband staat er dan, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dus de geest Gods in u woont, want de geest van God woont in de tempel, zoals de wolkolom enzovoorts, de heerlijkheid des Heren wordt bij gelegenheid genoemd. Woonde in de tabernakel in de tijd. Hè? En dan vers 17, zo iemand de tempel gods, maar je kunt ook gewoon invullen de gemeente. Zo iemand de gemeente schendt, en gemeenteleden doen dat soms, Dien zal God schenden. Dat wil zeggen, die zal door God geschonden worden. Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf, zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, naar wereldse maatstaven, die worden dwaas. Hier heb je dus meteen een veroordeling van het idee dat men met menselijke wijsheid zou moeten bouwen aan de gemeente of zo. Zie? Het wordt beschouwd als een schenden van de tempel Gods. Zo iemand zou dwaas moeten worden, opdat hij daarna alsnog wijs zou worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Onder verwijzing naar Job, naar het schijnt. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. Waarmee dus gezegd wil zijn dat ook in het Oude Testament de wijsheid van de wereld sowieso veroordeeld wordt. Hm?
Je gebruikt het woord op je arglistigheid.
Daar komt hij weer, hè? Arg. Dan is het sowieso wel niet best. Als het arg is, dan begrijpt u, hè? Dat kun je zo horen, ja. Arg. Arglistigheid. En dus niemand dan roemen op mensen, vers 21, want alles is uw, het zij Paulus, Apollos, Kefas, deze keer wel, Petrus. Het zij de wereld, en wat het maar is, alle dingen zijn uw. Dat wil zeggen, wij zijn uit die wereld getrokken, zijn onderworpen aan een werk dat God aan ons zou doen, individueel. Maar bovendien, wij zouden betrokken zijn in een werk dat God in het algemeen doet, aan de gemeente. De opbouw van de gemeente namelijk.
Het is toch uiteindelijk dat Christus die dat gebouw, die tempel bouwt.
Ja, hij doet dat.
Denk David zegt van, mijn zoon, zal die tempel bouwen.
Ja. De zoon van David zou de tempel bouwen. En dat is uiteraard Christus zelf. Jazeker. Hij doet dat echter via u, of mij, of via iedereen die zich daarvoor laat gebruiken. En in de eerste plaats zijn we dan niet eens de bouwvakkers, de bouwlieden in de Bijbel, maar in de eerste plaats zijn we zelfs het bouwmateriaal. Dat kan ook nog, hè. Dat zijn die twee beelden die Petrus ook door elkaar gebruikt. We komen als levende stenen tot die ene steen, dat is het fundament uiteraard. Maar aan de andere kant wordt aangehaald de steen die de bouwlieden verworpen hebben enzovoorts. Is geworden tot hoofd der zoeks, maar wij zijn onder het Nieuw Testament is het die bouwlieden uiteraard. En bouwers, zonen, hetzelfde woord. Bouwers, zonen en daarmee erfgenamen van die tempel.
En daar heb je weer verschil, want in de bouw is van alles nodig. Maar dat weet ik die jongen achter mij beter.
Ja. Er is van alles nodig. In huis zijn vele vaten. Je hebt vaten ter eer en vaten ter oneer zijn er ook. Ze zijn niet allemaal even eervol. Dikwijls het idee. En wat het lichaam betreft wordt ook gesproken over wat ze nou edele delen heet, dat weet ik niet precies meer, maar de een wordt met meer heerlijkheid omkleed dan het andere lichaamsdeel. Het een heeft namelijk meer nodig dan het andere enzovoort. De verschillen zijn er nou eenmaal, hè? Daar gaat het om. Hè? Maar wat uiteindelijk de bottom line is dat men dat werk des Heren dan toch in ieder geval niet in de weg zou staan. En uiteindelijk, daar ging het over in 2 Timotheus 3. Niet zozeer dat wij ons steentje zouden bijdragen, of onze steen, groot of klein. Maar we zouden het ook niet in de weg staan. Je hebt trouwens in 1 Korinthe 11 ook nog een aardige uitspraak. En een bedreiging zelfs. Waar staat dat je het risico loopt dat de Heer wegneemt. Hè, als je hem in de weg staat. Ook juist en vooral als gelovige. Loopt het risico dat de Heer niet ons oordeelt in de normale betekenis van de term. Maar wel ons op non-actief stelt. Op een of andere wijze. En dat kan heel rigoureus zijn volgens 1 Korinthe 11. Het zijn dus wel degelijk waarschuwingen. Men zou in het werk betrokken zijn. En men zou het aan de andere kant, van de andere kant, men zou het niet tegenstaan. In de praktijk gebeurt dat natuurlijk toch veel. Dat tegenstaan. En daarmee zijn we weer terug in 2 Timotheus 3, denk ik. Maar een oordeel wordt in elk geval aangekondigd. Maar goed, dat is de negatieve kant van het verhaal. De positieve kant volgt daarna vanaf vers 10 van 2 Timotheus 3. Maar, hè, dat is de tegenstelling. Maar gij, in tegenstelling tot die anderen uit de eerste 9 versen, gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn leidzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden. In vers 11 zetten de vertalers het woordje mijn er ook maar weer eens tussen. Maar je moet het er bij al die andere begrippen natuurlijk ook bij denken. Voorbeeld ook van zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Dat is de verwijzing naar de zogenoemde eerste zendingsreis van de apostel Paulus. In Handelingen 13, waar hij bij gelegenheid gestenigd werd en voor dood buiten de stad gebracht werd. En er staat er laconiek dat de discipelen, de gelovigen daar ter plekke gingen om hem heen staan. En toen stond Paulus weer op, ging weer de stad in en de andere dag gingen ze vrolijk op reis. Zodat ik dat toch beschouw als een wonderbare genezing. Dat was het ook. Maar sommigen hebben ervan gemaakt, broeder, dat bij die gelegenheid de apostel Paulus het licht heeft gezien. Hè? En dat hem toen de verborgenheid werd geopenbaard. Enzovoorts. Omdat men dat zo laat mogelijk wil plaatsen. Het is eigenlijk wel erg vroeg, want het was toch de eerste zendingsreis. Maar zo was het niet, hè? Want die verborgenheden werden hem geopenbaard voordat hij aan zijn bediening maar begon. Zelfs voor hij terug naar huis ging. Naar Tarsen, waar hij vandaan kwam. Hè? Dat wordt ook trouwens in Korinthe beschreven, in 2 Korinthe. Ja. En in Galaten 1. Ja. Maar niettemin, hij werd vervolgd en werd voor dood afgevoerd, buiten de stad gegooid. Maar stond op. Maar dat waren inderdaad ernstige zaken uiteraard, hè? En dan hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heer heeft mij uit alle verlost. Ik geloof niet dat het nou zo'n prettig voorbeeld is voor Timotheus. Of het zou het laatste zinnetje moeten zijn. De Heer heeft mij uit alle verlost. Want zo is het dan toch. Wij als gelovigen zijn veilig in de hand Gods. Zo is het nou een keer. En wat komen moet, dat komt dan maar. Er zit weinig anders op. Maar men zou trouw zijn aan het woord, aan de waarheid, in plaats van dat men die zou tegenstaan. En dat is een moeilijke zaak, omdat de wereld per definitie is de wereld die de waarheid ten onder houdt. Romeinen 1, vers 18 of wat het maar was. En het prediken van de waarheid in de wereld staat dus in een kwade reuk, dat weet u. Iemand de waarheid zeggen, dat is iets wat je niet geacht wordt te doen. Toch? Maar niettemin is het onze verantwoordelijkheid. De gemeente is het huis Gods. Zij 1 Timotheus 3 is huis Gods. Dat was die tempel, weet u wel. En daarna pilaar en vastigheid der waarheid. Want in de tempel wordt de waarheid, het woord Gods, bewaard. Nou eenmaal, daar is die tempel voor. Als je een praktisch doel zoekt van de tempel, wel, dan wordt het woord Gods bewaard. Al waren het maar de stenen tafelen in de Ark des Verbonds, in het Heilige der Heiligen, zal ik maar zeggen. Maar dat is pure symboliek natuurlijk. Maar ook in de praktijk werd daar het woord bewaard. De tempel was per definitie een bibliotheek. Weet u nog dat ze in de dagen van koning Josia de tempel begonnen schoon te maken? Die was al in geen jaren gebruikt. Was helemaal ingegroeid door rozenstruiken, zal ik maar zeggen. Doornstruiken. En toen kwam er de prins. Ja. Goed. En die knipte zich weg door de rozen. Er waren geen rozen, er waren doornstruiken gewoon. Maar goed. De tempel werd gereinigd en toen vonden ze daar. Niemand had erop gerekend. Zo lang was het al geleden dat ze erin geweest waren dus. Niemand had erop gerekend, maar ze vonden daar het wetboek terug. De boeken van Mozes. Maar dat is nou precies wat je in een tempel zou moeten verwachten. Het woord Gods en de prediking daarvan. En in het Nieuwe Testament vind je dat ook, hè. De Heer was dagelijks onderwijzende in de tempel. En na de opstanding van Christus, de discipelen in de tempel, op het tempelplein enzovoorts. Daar was toen ook nog een bibliotheek trouwens. Maar het is per definitie de plaats waar het woord Gods gepredikt zou worden. Zelfs Salomo zei dat ervan in Prediker. Hij zegt, als je dan toch nadert tot het huis Gods, Wel, zijt liever nabij om te horen dan om der zot een slachtoffer te offeren, zei hij. Dat was grof taalgebruik, maar vooruit. Hij kwam ermee weg, overigens. Maar men zou naderen daar om te horen naar het woord Gods, naar wat de Heer spreekt. En de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om dat woord Gods te bewaren. En dat geldt uiteindelijk dus op een of andere wijze voor alle leden van de gemeente. Men moet weten dat men behoort tot een gemeenschap die die verantwoordelijkheid primair heeft. Het woord Gods op zijn minst bewaren. De generaties door is het idee, maar als het even kan, het ook prediken. Naar buiten toe wel te verstaan. En onderling is het dat wat ons bezighoudt. De waarheid, het woord Gods. Waaruit wij wedergeboren zijn, waarmee we ons voeden. Ook als die redelijke onvervalste melk, maar zeker ook als de vaste spijs die daarna volgt. Als het brood namelijk dat uit de hemel is nedergedaald. En daar gaat het om. Maar dan volgt ook meteen hier de waarschuwing, vers 12 van 2 Timotheus 3... En ook allen die godzaliglijk willen leven, let op dat er niet staat prediken of zo, gewoon leven. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, kun je dan ook godzaliglijk leven buiten Christus Jezus? Het antwoord is nee, en dus is dit weer een pleonasme, hè? Het is twee keer hetzelfde. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, alleen in hem kunnen wij godzalig leven, die zullen vervolgd worden. Dat is de normale situatie. Voor zover wij niet vervolgd worden, broeders en zusters, zijn we weer terecht bij de Franse revolutie. Liberté. Het heeft heel wat kwaad gebracht. Het heeft ons ook wat vrijheid gegeven. Want de moderne open samenleving zoals wij die kennen, is eigenlijk niet te handhaven. Dat is een goede. Nee, dat kan ook niet, want daar gaat hij aan te gronden namelijk. Maar wij maken er dankbaar gebruik van. Het is niet zo lang geleden dat je echt niet mocht samenkomen zoals wij nu. Zeker niet met een Bijbel. Nog afgezien van dat je wat langer terug überhaupt geen Bijbel mocht hebben. Ik ben nog iets verder terug, hè? En ook in Nederland was het dat als je samenkwam, buitenkerkelijk verband, om je Bijbel te openen en te lezen en te bestuderen. En dan deed de politie een inval. We zijn erachter wel, dus nog niet zo heel lang terug. Maar het was voor mijn tijd, laat ik het zo zeggen. Het is problematisch genoeg geweest, ja. Nou goed, we zullen het maar niet verder hebben over de geschiedenis. Maar het is de gewone gang van zaken. Godzaliglijk leven is een leven in overeenstemming met, beter nog, in onderwerping aan de waarheid. Die wordt door de wereld verworpen en degenen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus worden dus vervolgd. Al was het maar omdat ze zich daarmee onttrekken aan de samenleving als zodanig. Zij gaan daarmee uit buiten de legerplaats, als je het tenminste op aardsniveau ziet. En als je driedimensionaal ziet, gaan we niet alleen uit buiten de legerplaats, maar gaan we tegelijkertijd in het heiligdom. Het is tegelijk een verticale en een horizontale beweging. Men kan alleen ingaan in dat heiligdom en daar de waarheid zoeken en vinden, om zo te zeggen, doordat men tegelijkertijd uitgaat buiten de legerplaats en dus buiten de samenleving komt te staan. En dat pikt de wereld gewoonlijk niet, behalve dan in onze moderne, tolerante tijden, met alle nadelige gevolgen van dien, maar voor ons is het heel prettig.